Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Welcome the Servants of the Lord Ministries. My name is Dr. Keith Jenkins. Ik ben de internationale coördinator. Voordat ik met de boodschap begin, zal ik eerst de roeping van deze bediening uitspreken. Die werd aan Joseph Hedgecock gegeven door God jaar geleden. En hij zei, ik heb kinderen in elk land. Je hebt broers en zussen wiens harten naar mij roepen. Ze hebben mij gezocht voor bediening, zegeningen en gaven. Ik heb hun die dingen gegeven en het heeft hen gezegend. Nou is een deel van hun geest dat nooit is vervuld en is gereserveerd voor een intieme relatie met mij. Nu roepen hun harten naar mij, alleen naar mij. Dat zijn degenen naar wie ik je toezend, want ik wil niet dat ze jaren nodig hebben die jij toen nodig had om tot mij te komen, omdat er toen niemand was om jou te laten zien hoe. Servants of the Lord's Ministry is een onderwijs- en leerbediening die gezonden is naar het lichaam van Christus. Vandaag zal ik spreken over het onderwerp het evangelie. Deze boodschap is voor diegenen die hun hart naar God uitgaat en klaar willen zijn voor de verschijning van Jezus. Deze boodschap is opgedragen aan hen die in de tijd die nog rest Gods plan in hun leven willen vervullen en doen wat Gods welgevallig is. Jezus zei in Marcus 16, 15 tot en met 20. En hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen en met tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen en al is het dat zij iets dodelijk zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij uitgegaan zijnde predikte overal. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Het evangelie verspreidde zich in het begin snel door een handjevol mensen. De grote opdracht werd vervuld, want we lezen hier dat het woord overal heen ging. Dit werk had Gods zalving over zich heen. Jezus zegt in Matthäus 22, 14, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. De Joden waren er niet in geslaagd alle anderen te bereiken, omdat ze de hoeksteen verwierpen. We lezen, Jezus zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften de steen die de bouwlieden verworpen hebben? Deze is geworden een hoofd der hoeks. Door de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En toen de overpriesters en de fariseeën deze zijn gelijkenis hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak.
But whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.
De hoeksteen is de functionele heerschappij van Jezus Christus. Toen God de mens schiep om over de aarde te heersen en haar als erfenis te hebben, was dat gebaseerd op het feit dat God de leiding had en via onze beslissing en via ons beslissingen nam. Jezus zegt, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Ook vandaag heeft de kerk de heerschappij van Jezus verworpen en daarom heeft de kerk haar kracht verloren. Jezus zegt, gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen en door de mensen vertreden te worden. Als jij je verstand gebruikt om beslissingen te nemen zonder het aan God te vragen, heb je ook de heerschappij van Jezus afgewezen. En je zult in plaats daarvan terechtkomen op een weg die juist lijkt. We lezen in Spreuken 14 vers 8 tot en met 20 het volgende. De wijsheid van de kloekzinnige is zijn weg te verstaan, maar de dwaasheid der zotten is bedriegerij. Elke dwaas zal de schuld verbloemen, maar onder de oprechten is goedwilligheid. Het hart kent zijn eigen bittere droefheid, en een vreemde zal zich met blijdschap niet vermengen. Het huis der goddelozen zal verdelgd worden, maar de tent der oprechten zal bloeien. Er is een weg die iemand recht schijnt, maar het laatste van die zijn de wegen des doods. Het hart zal ook in het lachen smart hebben, en het laatste van die blijdschap is droefheid. Die afkerig van hart is, zal van zijn wegen verzadigd worden, maar een goed man van zichzelf. De onverstandige gelooft elk woord, maar de kloekzinnige merkt op zijn gang. De wijze vreest en wijkt van het kwade, maar de zot is oplopend, toornig en zorgeloos. Die haastig is tot toorn zal dwaasheid doen, en een man van schandelijk verdiksel zal gehaat worden. De onverstandige erven dwaasheid, maar de kloekzinnigen zullen zich met wetenschap kronen. Jezus riep zich mensen voor het werk van het evangelie. Matthäus 4, vers 18 tot en met 20. En Jezus wandelde aan de zee van Galilea, zag twee broeders, namelijk Simon, genaamd Petrus en Andreas zijn broeder, het net in de zee werpende, want ze waren vissers. En hij zei tot hen, volg mij na. En ik zal die vissers der mensen maken. Zij dan terstond zijn netten verlaten en zijn hem nagevolgd. Je kunt pas een visser van mensen zijn als je eerst enige ervaring hebt met de volgen van Christus. Dit is meer dan alleen maar wedergeboren zijn. Je antwoord op de roep van Christus moet onmiddellijk zijn als je voor de meester wilt werken. Als je aarzelt, dan klamp je nog steeds vast aan deze wereld. Jezus zei in Lucas 9, vers 23 tot en met 26. En hij zeide tot allen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene in zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de hele wereld zou winnen en zichzelf verliezen of schade aan zichzelf leiden? Want zo wie zich voor mij en voor mijn woorden zou geschaamd hebben, voor die zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en van de heilige engelen. Alle die Jezus riepen, waren meteen bereid om te volgen. We lezen Matthäus 4, vers 21 en 22. En hij, vandaar voortgegaan zijnde, zag twee broeders, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus, hun netten vermakende, en heeft hen geroepen. Zij dan terstond verlaten het schip en hun vader zijn hem nagevolgd. Jezus koos zelfs burgers uit, van wie de Joodse leiders besloten hadden dat ze hun natie verraden hadden door als tollenaars het Romeinse Rijk te dienen. We lezen, en Jezus, vandaar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, met genaamd Matthäus. Hij zeide tot hem, volg mij, en hij opstaande volgde hem. Deze discipelen leken misschien dwaas, maar ze hadden een beter onderscheidingsvermogen dan de Joden die een teken van Jezus zochten. Matthäus 16, vers 1 tot en met 3. En de Farizeeën en Sadduceeën tot hem gekomen zijnde en hem verzoekende begeerden van hem dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, als het avond geworden is, zegt gij, schoon weer, want de hemel is groot. En des morgens heden onweer, want de hemel is droevig groot. Gij geveinsde, uichelaars, het aanschijn van de hemel weet gij wel te onderscheiden. En kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?
For the sky is red and lowering. O ye hypocrites, you can discern the face of the sky, but you cannot discern the sign.
Jezus noemde de religieuze leiders hypocrieten. Jezus koos vooral de ongeletterde en ongeschoolde uit vanwege het brood van de farizeeërs. We lezen, en Jezus zeide tot hen, zie toe en wacht u voor de zuurdersem des farizeeërs en Sadduceeën. Het voedsel van de farizeeërs bracht alleen uiterlijke gerechtigheid voor, maar geen verandering van binnen. Later lezen we, Matthäus 16, vers 12, toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat ze zich wachten zouden voor de zuurdessem van het brood, maar van de leer van de fariseeën en de sadduceeën. Het woord leer in Strong's woordenboek wordt vertaald als onderricht, de handeling of de zaak dat onderwezen is. Joseph Hedgecock definieert doctrine of leerstelling als levenswijze, alles wat door voorbeeld onderwezen wordt, ook onderricht en leermethoden. De reden dat de leerstellingen van de kerk vandaag verdorven zijn, is dat de leiders in de kerk nog steeds de leermethoden van de mens gebruiken. Voor meer informatie kun je het boek A Sound Doctrine in het lezen van Joseph Hedgecock op de Nederlandse website te bestellen. Velen zien Christus slechts als een goede leraar of religieus leider en geloven niet dat hij iemand anders een huichelaar zou durven te noemen, maar hij deed het wel. Hoe zit het met jou? Ben jij bereid voor hem te leven en te doen wat Jezus deed ter wille van het evangelie?
Paul zei in 2 Corinthians chapter 5,
Paulus zegt in 2 Corinthians 5, vers 15 tot en met 17. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. De Amplified Bijbel beschrijft vers 16 als volgt. Bij gevolgen schatten en beschouwen we voortaan niemand meer vanuit een zuiver menselijk gezichtspunt in termen van natuurlijke maatstaven en waarden. Nee, ook al schatten we Christus eens wel vanuit een menselijk gezichtspunt en als mens, toch hebben we nu zo'n kennis van hem dat we hem niet meer kennen in termen van het vlees. De wereld beoordeelt alles naar uiterlijke schijn. Hoe zit dat met jou? Paulus zegt, ziet gij aan wat voor ogen is, indien iemand bij zichzelf betrouwt, dat hij van Christus is, die denken dit weer uit zichzelf, dat gelijk hij van Christus is, als ook wij van Christus zijn. Als jouw leven niet verandert, moet je nog eens goed nadenken. Wie in Christus blijft, verandert. Wie het brood van de farizeeërs eet, verandert alleen uiterlijk. Paulus zei tegen Timotheus dat hij vrijmoedig moest zijn en de mensen in de gemeente moest evangeliseren. Paulus zei in 2 Timotheus 4 vers 1 tot en met 5. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in de verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aantijdig, ontijdig, weerleg, straf, vermaan in alle lachmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijn van gehoor. Zullen ze zichzelf leraars vergaderen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en ze zullen zich keren tot fabels. Maar gij, wees wakker in alles, lijst verdrukking, doet werk van de evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zijn. Jezus komt spoedig en we moeten er klaar voor zijn. Wandel je in de gezonde leer, neem dan stelling voor de waarheid en daag zelfs degene uit die steeds iets leuks en aangenaams willen horen. De mensen die in de laatste dagen een comfortabele boodschap willen, zullen achterblijven. Als je een leider bent, zul je het werk van een evangelist in de gemeente moeten doen. Paulus zegt in Efeziërs 5, vers 5 tot en met 14. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine, gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toon Gods over de kinderen bij ongehoorzaamheid. Zo wees dan hun medegenoten niet. Want gij waart eersttijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Here. Wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Beproevende dat wat de Heer wel behagelijk is. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraf ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk door hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen door het licht bestraft zijnde, worden openbaar, want al wat geopenbaard maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak en die slaap, en sta op uit de doden. Christus zal over u lichten.
Vers 13. All things that are reproved are made manifest by the light. Whatsoever does.
Als er mensen in de kerk zijn die dingen doen die berispt moeten worden door ze te ontmaskeren, breng je licht, vooral bij de rijken en de gemakzuchtigen. Jezus zegt in Matthäus 6, vers 21 tot en met 24, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaas van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht worden. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Heb je zonder Gods goedkeuring in deze wereld geïnvesteerd en in plaats daarvan je eigen koninkrijk opgebouwd? Door hier te investeren, heb je ook niet in het koninkrijk geïnvesteerd en je eeuwige beloning gaat daardoor verloren. De Heilige Geest zal alleen getuigen van wat Hij wil. Jezus zegt, en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Alles moet in zijn licht komen om gecorrigeerd te worden. Anders kunnen we geen licht zijn in deze wereld. Wij geven licht omwille van zijn licht. Jezus zegt, gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Jezus koos niet de religieuze leiders voor zijn missie. De missie volgens de wijsheid van de mens zou iemand kiezen die rijk is, jong en religieus leider die goede connecties heeft in de wereld. Maar iedereen moet nu het koninkrijk binnengaan en volgen. Er zijn geen uitzonderingen. Geld mag de zending niet hinderen, maar het zal je wel verhinderen het koninkrijk van God binnen te gaan. Jezus zegt in Lucas 18, vers 17 tot en met 23. Voorwaar, ik zeg u, zo wie koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kinderke, die zal het geen sinds inkomen. En een zekere overste vroeg hem, zeggen de goede meester, wat doende zal ik het eeuwig leven beërven? En Jezus zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Je weet de geboden, je zult geen overspel doen, je zult niet doden, je zult niet stelen, je zult geen valse getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder. En hij zeide, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid af. Doch Jezus, dit horende, zeide tot hem, nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat ge hebt en deel het onder de armen en ge zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts en volg mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij droevig, want hij was zeer rijk. De discipelen hadden het moeilijk om de leer van Jezus op dit gebied te geloven. We lezen, en Jezus zeide tot zijn discipelen, voorwaar, ik zeg u dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En weer zeg ik u, het is lichter dan een kameel doorgaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Zijn discipelen, nu dit horende, werden zeer verslagen, zeggen de, wie kan dan zalig worden? Als je de rijke dingen van God wilt, moet je beginnen met de melk van het woord en eerst opgroeien. Petrus zegt, en als nieuw geboren kinderkens, wees zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen. Indien gij het althans gesmaakt hebt, dat de Heere goede tieren is. Overtuiging van zonde zal jouw voedsel zijn in het begin. De grond moet opengebroken worden. Hij legt de zonde genadig bloot. Het goede zaad is beschikbaar, maar het komt pas als je later, als je hart bereid is. Jezus zegt, gij dan, hoort de gelijkenis van Israël. Als iemand dat woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, dan komt de boze en rukt het weg, wat in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in de steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Toch, hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om het woord, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en de bekommernis van deze wereld. En de verleiding van de rijkdom verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat. Die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60, de ander 30 van.
Is he that hears the word and the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word and he becomes unfruitful. Verse 23.
Als je hem niet vertrouwt met je ziel en overtuiging van zonden, hoe kun je dan geestelijk groeien? Overtuiging van zonde is een zegen. Als je je nu niet door hem laat corrigeren, hoe zul je dan klaar zijn voor de dag des oordeels? Je moet niet bang zijn voor de correctie. Kruip onder iemand die werkelijk... Volg iemand die werkelijk Christus volgt en de vruchten heeft dat hij Christus volgt. Dus onderwerp je aan iemand die werkelijk Christus volgt en de vruchten heeft dat hij Christus volgt. In het boek Wakker worden de tijd raak op deel 1 schrijft Joseph Hitchcock het volgende. Het omarmen van veroordeling of overtuiging van zonde zal de grootste hoeveelheid vrucht voortbrengen in de kortste tijd. Telkens als je de veroordeling, als je veroordeeld wordt, is een belemmering voor je geestelijke wandel en rijpheid vastgesteld. Elk daarvan is een reden waarom je niet consequent in de geest blijft. Overtuiging van zonde is een alarm dat je waarschuwt dat het tijd is om een bepaalde kwestie aan te pakken. In plaats van dit als een negatieve ervaring te zien vanuit het vleeselijk gezichtspunt, bekijk je het vanuit Gods gezichtspunt. Hij overtuigt je, zodat je je kunt bekeren en andere zonden kunt verwijderen die je belemmert om nauw met hem te wandelen. Hij doet dit omdat hij zoveel van je houdt en niet wil dat iets je van de gemeenschap met hem scheidt. De overtuiging van zonde die nodig is om een stevig fundament te krijgen, is wat de apostelen de melk van het woord noemden. Dit komt het echte zaad later voor hen die trouw zijn geweest aan het verwerken van de waarheid en zich bekeren. Paulus zegt, want gij, daar gij leraars behoort te zijn vanwege de tijd, hebt weer van nodig dat men u leert welke de eerste beginselen zijn van de woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijs. Je kunt niet doorgeven wat jou niet eerst veranderd heeft. Ook kun je anderen niet helpen als je jezelf niet veranderd bent. De bekering die je doormaakt is ook hoe je een ander gaat helpen. Je geeft niet alleen kennis door. Je voelt je misschien schuldig over het feit dat je het evangelie niet deed en doet het in je eigen kracht. Dit is wat de duivel wil. Wat je doet spreekt veel luider dan wat je zegt. Wat je anderen vertelt te doen en wat je zelf doet, moet hetzelfde zijn. De geest transformeerde de drie discipelen die Christus volgden. We lezen in Handelingen 4, vers 13. Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zich en kenden hen, dat ze met Christus, Jezus, geweest waren. Die vroege discipelen waren ongeschoold, maar ze kenden de waarheid en zelfs de religieuze leiders getuigden van hun transformatie. Johannes zegt in 1 Johannes 1, vers 1 tot en met 5. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u dat eeuwige leven, hetwelk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, omdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen verschrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging dat wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Johannes zag Jezus' gezicht toen hij met de religieuze leiders omging. En hij was niet bang om de waarheid tegen hen te spreken. Alle discipelen zagen hoe ze op de juiste manier moesten reageren en niet toegeven aan een geest van angst, maar in plaats daarvan ook degene helpen die berouw zochten. Jezus was gezonden naar hen met een hart dat naar God uitgaat. Lees in Matthäus 9, vers 10 tot en met 13. En het geschiedde toen hij in het huis van Matthäus aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan, met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Maar Jezus dat horende zeiden tot hen, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Toch gaat heen en leert wat het is. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.
For I am not come to call the righteous,
Tijdens mijn training zat ik ook in vele bijeenkomsten naast Joseph Hitchcock en ik zag de manier waarop hij omging met sommigen van de uitdagingen waarmee hij geconfronteerd werd terwijl we samen reisden. Ik luisterde naar de manier waarop Joseph moeilijke vragen beantwoordde en vergeleek dat met de manier waarop ik diezelfde persoon geantwoord zou hebben. Jacobus zegt: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer je in vele verzoekingen vervalt. Ik zag ook hoe Joseph reageerde op corrupte autoriteiten in een trein die van Hongarije naar Roemenië ging. In die tijd was het land net bevrijd van het communisme. De hele trein werd echter meer dan een uur opgehouden. De politie wilde Joseph beletten zijn eigen boeken het land binnen te brengen. Ze argumenteerden dat dit niet zijn boeken persoonlijk waren en dat hij ze zou weggeven, ook al waren ze in het Engels. Joseph weigerde uit de trein te stappen. Telkens kwam er een ander officier die iets hoger in rang was. De laatste keek naar de foto op de achterkant van het boek, sprak heel goed Engels en zei dat dit duidelijk jouw boeken zijn en dat je kunt gaan. Mijn taak was om in die situatie te bidden, maar vanwege ongeloof in mijn hart wilde ik zien hoe Joseph met die autoriteit zou omgaan. Paulus zegt: want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar de kracht en de liefde en de gematigheid. De duivel gebruikt een geest van angst om hen die hem dienen in bedwang te houden. Zo kun je het koninkrijk van de duisternis herkennen. Als je een geest van angst hebt, komt dit die van de duivel en niet van God. Jezus zei tegen zijn discipelen: Vrees hen dan niet, want er is niets bedekt dat niet zal geopenbaard worden en verborgen dat niet zal geweten worden. Wat ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht. En wat gij hoort in het oor, predik dat op de daken. En vrees niet voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar vrees veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Je wordt alleen geacht God te vrezen omdat hij liefde is. De emotie angst is alleen voorbehouden aan God en niet aan de duivel en anderen die onder hun eigen gezag wandelen. God is vol van genade en barmhartigheid. De duivel is dat niet. God heeft alles gedaan wat nodig is om je te redden, je de kans te geven je te bekeren en zijn liefde te ervaren. De vrees voor God is om je te helpen onmiddellijk te gehoorzamen zonder te denken. De beste soort gehoorzaamheid in het koninkrijk is onmiddellijk. God is te vertrouwen. En je wordt nog beloond voor gehoorzaamheid ook. Mensen worden in het koninkrijk van God niet gedwongen te gehoorzamen. Maar wie de Heer wil horen en hem wil leren kennen, kan zich gewillig aan hem onderwerpen, de geest gehoorzamen en hem nu volgen. Johannes zegt: er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in liefde. Je moet nooit bang zijn voor iemand of iets op deze aarde, tenzij je in zonde leeft. Petrus zegt: wees dan alle menselijke ordeningen onderdanig om des Heren wil. Het zij de onderdanigen om des Heren wil, het zij de koning, als degene die de opperste macht heeft, het zij de stadhouders, als die door hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot lof dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de ontwetenheid der zware mensen. Autoriteiten zijn door God ingesteld om de goddelozen te straffen en dat is alles. Als iemand buiten deze opdracht handelt, dan heeft hij geen gezag of macht. Ze hebben zich gezag toegeëigend en werken nu in plaats daarvan voor de duivel die streng gestraft zal worden. Openbaringen 20:10. De duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zulfer, alwaar de beest en de valse profeet zijn. En ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Joseph Hitchcock begreep dat alle gezag er was om God te vertegenwoordigen en niet om te handelen op een manier die niet in overeenstemming was met Gods woord. Hij geloofde dat God aan zijn kant stond omdat hij Jezus volgde, dat hij nu ook deel uitmaakte van het Koninkrijk van God. Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik de Joden niet ware overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Jezus begon zijn zending met een menigte van ongeveer 5000 mensen. Dit wordt in elk evangelieverslag opgetekend. Johannes 6, vers 10. En Jezus zeide: doet de mensen neerzitten, en er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neer, omtrent 5000 in getal. Velen kwamen echter om de verkeerde reden. Jezus antwoordde hun en zeide: voorwaar, ik zeg u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Jezus wees ook de menigte af die daarna kwam. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En toen hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En toen het nu avond geworden was, zo was hij daar alleen. Jezus onderricht voor de discipelen omvatte enkele harde uitspraken die met de natuurlijke verstand niet begrepen konden worden. Als jij je eigen verstand gebruikt, zul je ook vroeg of laat ophouden Christus te volgen. Alleen wie het juiste motief en de juiste houding heeft om hem te volgen, zal tot het einde toe volhouden. Johannes 6, vers 60 tot en met 63. Ze zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geen zins hongeren. En die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen.
In himself that his disciples murmured at it, he said unto them: does this offend you? Verse 62. What, and if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before? Verse 63. It is the Spirit that quickens, and the flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life.
Jezus had het over het gezag dat hij gegeven was om te leven te brengen aan hen die zijn woord gehoorzamen en hem volgen.
John chapter 6 and verse 66 to 69. I'm reading John's
Gospel. We lezen Johannes 6 vers 66 tot en met 69. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft.
Verse 67.
Dat een ieder die de Zoon aanschouwt in hem gelooft, het eeuwig leven hebben, en ik zal hen opwekken naar uw uiterste dagen. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood des levens, dat uit de hemel neergedaald is. En ze zeiden: is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en mijn moeder mij kennen? Hoe zegt deze dan: ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hem: murmureert niet onder elkander. Jezus zeide tot hem: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.
1 Peter chapter 5.
Zij die hem volgen hebben de waarheid lief omdat hij de waarheid is. Petrus zegt, vernedert u dan onder de prachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijn op tijd. Seeking whom you may devour.
If you are living in darkness, you cannot be vigilant. Paul said in 2 Corinthians.
Als je in de duisternis leeft, kun je niet waakzaam zijn. Paulus zegt, en het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid, voor wie het einde zal zijn naar hun werken. Als jij nog in de duisternis ligt, leeft, zul je aangetrokken worden door het licht van de duivel. De duivel zal je vertellen dat je je verstand kunt gebruiken en tot waarheid kunt komen zonder God. De duivel zal je vlees troosten en kennis geven zonder enige overtuiging van zonde. Paulus zegt, en in alle verleiding der ongerechtigheid in hen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in ongerechtigheid. De duivel kan alleen degene verleiden die in de duisternis leven. Als je in het licht leeft, zal het niet prettig zijn voor het vlees. Het aantal mensen die verbonden was met Jezus was teruggebracht tot 120 mensen. En die waren tot het eind trouw. In Handelingen 1:15 staat, en in die dagen stond Petrus op in het midden der discipelen. En sprak, er waren een schare bijeen van omtrent 120 mensen. Als je hoorde van christelijke leider die een grote gemeente nam en de omvang ervan terugbracht van de 5000 tot 120, zou je kunnen concluderen dat de persoon een demon had of dat er iets niet in orde was met zijn leer. Misschien zit je vandaag de dag in een kerk, een grote kerk die veel succes heeft in termen van aantal. Jezus zei, want Johannes de Doper is gekomen, nog brood etende, nog wijn drinkende, en hij zegt, en gij zegt, hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende, en gij zegt, zie daar een mens, die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaars en zondaars. Doch de wijsheid is gerechtvaardig geworden van al haar kinderen. Het is niet mogelijk om geestelijke dingen met je verstand te onderscheiden. Jezus zei ook, maar wacht u van de valse profeten die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Als de bediening waarin je betrokken bent eerder dissels dan vruchten verzamelt, dan moet je er misschien uitstappen. God gebruikt gezalfde ambtsdragers en om bekering en verandering in anderen teweeg te brengen. Een gebrek aan de vrucht van de geest is een teken van een kerk die niet gebouwd is op Jezus Christus' leringen. De kerk die Jezus bouwde was gebaseerd op gehoorzaamheid aan het juiste geopenbaarde woord dat mensen voortbracht met goddelijke vruchten door bekering. Maar als de tijd opraakt, kun je die dingen niet meer aardig blijven zeggen. Jezus zei tegen de Joodse leiders, maar wat dunkt u dat een mens had twee zonen en gaande tot de eerste zeide, zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide, ik wil niet, daarna berouw hebben, die ging hij heen. En gaande tot de tweede zeide, evenzo, en deze antwoordde en zeide, ik ga heen, en hij ging niet. Wie van de twee heeft de wil van de Vader gedaan? Ze zeiden tot hen, de eerste, Jezus zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd. Doch gij, zulk ziende, hebt daarna geen brouw gehad om hem te geloven. De discipelen waren enkele van de meest nederige mensen. In elk van de evangelieverslagen van Matthäus, Marcus en Lucas namen ze het verhaal op van Petrus die de Heer driemaal verloochende. De evangelieën noteerden alles met toestemming van Petrus. Ze beschreven zichzelf naar de waarheid. Matthäus 26, 35. Petrus zeide tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Evenzo zeiden ook al de discipelen. De discipelen waren niet bezig zichzelf te promoten, maar anderen zouden ze hun eigen fouten wel uit de evangelieverslagen verwijderd hebben. Er waren veel andere dingen waarover ze hadden kunnen schrijven. Johannes 21, vers 25. En er zijn ook nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft, die zo ze elk bijzonder geschreven zouden worden, ik acht dat ook de wereld zelfs de geschreven boeken niet zou kunnen bevatten. Amen. Ook de evangelieschrijvers namen de keren op dat ze allemaal aan Jezus de betekenis van de gelijkenis vroegen, omdat ze het niet begrepen. Matthäus 15, vers 11 tot en met 20. Jezus zei, hetgeen de mond ingaat, verontreinigt de mens niet, maar hetgeen de mond uitgaat, dat verontreinigt de mens. Nu kwamen zijn discipelen tot hem, en ze zeiden tot hem, weet gij wel dat de fariseeën deze reden horende geërgerd zijn geweest? En hij antwoordde, zeide, alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen, ze zijn blinde leidsliederen, de blinden. Indien nu de blinde leidt, ze zullen ze beide in de gracht vallen. En Petrus antwoordde, zeide tot hem, verklaar ons deze gelijkenis. En Jezus zeide, zijt ook gij alsnog ontwetend? Staat gij niet dat al wat de mond uitgaat en de buik komt, en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen. En die de dingen die de mond uitgaan, komen voort uit het hart. En die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voor boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasterijen. Deze dingen zijn die de mens verontreinigen, maar het eten van ongewassen handen verontreinigt de mens niet. Out of the heart proceeds evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, and blasphemies. Verse 20. And these are the things which defile a man, but to eat with unwashed hands defiles not a man. Also after Jesus died, ook nadat Jezus gestorven was, keerden de discipelen allemaal terug naar hun beroep en hielden op Jezus te volgen en werden verstrooid, zoals Jezus zei. We lezen in Johannes 21, vers 4 tot en met 14. En toen het nu morgen stond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, heb gij niet enig toespijs? En ze antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werp het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult het vinden. Ze wierpen het dan en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heer. Simon Petrus dan, horende dat het de Heer was, omgoorde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen zeepende het net met de vissen. En toen zij dan aan het land gegaan waren, zagen ze een koningvuur liggen, een vis erop liggen en brood. En Jezus zeide tot hen, brengt van de vis die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en hij trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, kom herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vista desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is nadat hij van de doden opgewekt was. Jezus verscheen aan alle discipelen en zei hen 50 dagen in de bovenzaal te wachten. Dit was niet zomaar een avondbijeenkomst. Het was dat alle discipelen hun leven met elkaar deelden, ongeveer 20 of meer mensen, in één kamer gedurende 50 dagen. Er was in die tijd geen privacy. Ook gingen ze tijdens de 50 dagen niet terug naar hun bedrijf. Jacobus zegt, beleid elkander de misdaden en bid voor elkander, omdat gij gezond zijt en een krachtig gebed van de rechtvaardiging vermag veel. De discipelen waaronder Petrus biechten al hun fouten op en vroegen Matthäus het allemaal op te schrijven. Het lijkt erop dat Matthäus in staat was te schrijven. Petrus leerde misschien later schrijven, maar hij had geen tijd om zijn eigen verslag te schrijven. Ze zouden niet erg effectief voor elkaar hebben kunnen bidden als ze hun fouten niet opbiechten. Ze hadden de gelegenheid om de leer en de doctrines van de Christus door te nemen. Die discipelen moesten ook Judas Iscariot vervangen, die het niet haalde. Hij werd overmand door schuldgevoel en nam liever zijn leven dan dat zich bij de discipelen te voegen. We lezen Handelingen 1 vers 17 tot en met 20. Want hij was met ons gerekend en had het lot van deze bediening verkregen. Deze dan heeft verworven een akker door het loon der oprechtigheid. En voor overgevallen zijnde is midden opengebarst en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden aan allen die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt al Akeldama, dat is een akker des bloeds. Want er staat geschreven in het boek der Psalmen, zijn woonsteden worden woest, en er zijn niemand die daarin wonen, en een andere nemen zijn opzienersambt. Als je de dingen op Gods manier doet, komt het werk af door geloof in Gods timing en niet door menselijke kracht. Paulus zegt in 2 Korintiërs 12 vers 5 tot en met 9. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mezelf zal ik niet roemen, want dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn. Want ik zal de waarheid zeggen, maar ik hou ervan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet, dat ik ben, of wat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten zou slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen.
En hij zei unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. God will even resist you if you get puffed up with too much.
God zal jezelf tegenwerpen als je jezelf opblaast met te veel kennis. Het woord door de geest wordt gegeven om jezelf eerst te veranderen. Jacobus zegt, wees daders des woord en niet alleen hoorders. Jezelf met valse overleggingen bedriegende. Jezus is het woord. Dus als je een dader bent van het woord, volg je Jezus ook en gehoorzaam je de geest in je denken, doen en handelen. De discipelen waren voorbeelden van wat ze mededeelden. Jezus zegt, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Een sleutel tot evangelisatie is de liefde die getoond wordt tussen hen die werkelijk Christus volgen. We kunnen ook van elkaar leren, want we weten dat niemand tot de waarheid kan komen met behulp van het natuurlijk verstand. Paulus zegt maar, de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Want ze zijn een dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Ook de discipelen volgden Jezus door de Heilige Geest. Johannes 8, vers 12. Jezus dan sprak weer tot hen, zeggende, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Als je nog steeds probeert de dingen van God met je verstand te begrijpen, dan wandel je in de duisternis. Dat misleid je zelf niet. Je moet de kosten tellen om Christus te volgen. Om in Christus te leven, moet je in het licht leven. Leven in het licht betekent dat je leeft op de smalle weg met wat ongemakken. Gehoorzaam bent aan de waarheid, regelmatig overtuiging van zonde hebt en je bekeerd hebt van dode werken. Niets doen zonder eerst van hem gehoord te hebben. We lezen Matthäus 11, vers 25 tot en met 30. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt, en hebt ze de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is het geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader. Doch niemand kent de Vader dan de Zoon, en die het de Zoon wil openbaren. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Vers 28. Come unto me all you that are labor and are heavily laden, and I will give you rest. Vers 29.
Met baby's bedoelde Jezus hen die met hun hele hart op God vertrouwden als een klein kind. Op mijn eerste zendingsreis in 1990 werd ik met Joseph Hitchcock, ben ik met Joseph Hitchcock op een zesweekse reis gegaan. Ik was 27 jaar en hij was toen 48 jaar. Joseph heeft een paar hele grote koffers van ongeveer 30 kilo vol met boeken meegenomen. Het zag er naar uit dat ik deze wedstrijd gemakkelijk zou winnen. Aan het eind van een 6 weken durende reis was ik versleten en Joseph zat nog vol energie. Hij wilde ook niet ophouden met praten. Ik kon pas in bed komen als hij klaar was met praten en dan begon hij nog te snurken op. Jezus zei in Marcus 14, vers 37, en hij kwam en vond hen slapende en zeide tot Petrus, Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Aan het eind van deze 6-weekse reis maakte Joseph en ik een nachtelijke reis per trein van Thessalonica naar Belgrado. We waren in Sofia geweest en daarna naar Griekenland en hadden erg weinig geslapen. Ik had moeite met mijn ogen open te houden. Ik droomde van deze treinreis, want het was een kans om wat slaap in te halen. We kregen van de conducteur in de trein te horen dat de trein gestopt zou worden en dat bandieten zouden worden toegelaten en alles van alle klanten zouden stelen. Hij raadde ons aan een dikke metalen ketting te gebruiken om de cabinedeur te beveiligen. Ik lette niet echt op, maar Joseph was 6 weken eerder bij zijn vertrek uit Tulsa, Oklahoma, een stuk touw aan het handvat van zijn tas gebonden omdat de rits gebroken was. De lengte van dit touwtje redde ons. Het was net lang genoeg om dieven tegen te houden die met messen probeerden de metalen grendel van de cabinedeur open te wrikken. De klink werd door het touwtje op zijn plaats gehouden. Ik sliep overal doorheen en sliep zelfs toen er nog een steen door het raam kwam en er viel geen stuk glas op iemand van ons. Ik schaamde me zo achteraf, vooral toen ik hoorde hoe Joseph het gordijn weer naar binnen trok en die dieven in de ogen keek en zei dat ze moesten vertrekken terwijl ze nog steeds probeerden in te breken. Hij getuigde dat nadat hij hen had toegesproken, angst hen vervulde alsof ze iets vreselijks hadden gezien. Aan mij lag het niet, want ik sliep nog vast. Marcus 14, vers 38. Jezus zegt: waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. De discipelen noteerden details over zichzelf en hoe zij worstelden met Jezus' onderwijs toen hij op de aarde was. Ze hadden maar 3 jaar bij Jezus. En als dit hun eigen theologische opleiding was, dan zouden de discipelen gefaald hebben. We lezen Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. En toen de dag van de Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, zoals van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar ze zaten. En aan hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
Vers 3. And there appeared unto them uncloven tongues like.
Deze discipelen wachten op de komst van de Heilige Geest en God gebruikte deze vissers en tollenaars. 1 Korintiërs 1, vers 25 tot en met 29. En Paulus zegt daar: want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar de dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zal. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zal beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, dit niet zou maken, omdat geen vlees zou roemen voor hem.
En God heeft gekozen de weak things of the world to confound the things which are mighty. Vers 28. And the base things of the world, and the things which are despised, had God chosen.
In het boek Wakker Worden, de tijd raakt op, deel 1, schrijft Joseph Hedgehog het volgende.
Vers 29.
Als God tot je nadert, voorziet hij in alles wat je nodig hebt om van een verdiepende relatie met hem te genieten. U hoeft alleen maar te luisteren en te gehoorzamen. Al het andere is zijn verantwoordelijkheid. Stop met God te helpen. Als je geestelijke leven niet werkt, help je op een of andere manier. Denk aan dit citaat van Arthur Byrd in het boek Pebbles to Slay Goliath. Arthur Byrd schrijft: als je God veel helpt, kan hij een beetje doen. Als je hem een beetje helpt, kan hij veel doen. Maar als je hem helemaal niet helpt, kan hij alles doen. Laat God, laat los en laat God toe.
Let go and let God. Your faith has to be in what God says.
Jouw geloof moet liggen in wat God zegt en de dingen op zijn manier doen. De grote opdracht werd vervuld door de vroege discipelen, gesteund door de kracht van God, omdat zij gehoorzaamden. Het evangelie bereikte zelfs Afrika. We lezen Handelingen 8, vers 26 tot en met 40.
This is Acts chapter 8.
En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen, en ziet, een mooie man, een kamerling, en een machtige heer van Sangase, de koningin der Moren, die overal haar schatten was, die gekomen was om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weer en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las, was deze. Hij is gelijk een schaap der slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor hem, die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide, ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hij hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide, zie daar, water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide, indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde, zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen stil te houden, en ze daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden ter Azotte, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Het evangelie heeft niet eens geld nodig voor transport. Het heeft alleen maar mensen nodig die zichzelf verloochenen, hun kruis opnemen, zich laten dopen in de Heilige Geest en gehoorzamen aan de Heilige Geest. Filippus de evangelist werd in de vroege christelijke kerk en van de zeven diakenen die aangesteld waren om de christenen van Jeruzalem te verzorgen, en zo de apostelen in staat te stellen vrij hun missies uit te voeren. Hij was niet een van de 12 apostelen, maar hij was wel vervuld van de Heilige Geest. Paulus zegt daarom, wees niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is, en word niet dronken van wijn waarin overdaad is, maar word vervuld met de Geest. Het evangelie heeft niet eens geld nodig voor transport. Die discipelen werd ook gezegd discipelen te maken. Matthäus 28, vers 18 tot en met 20. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken. En doopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u alle dagen tot de volleindig de wereld. Amen. De macht werd aan Jezus gegeven, niet aan de discipelen. Dit wordt in vele leringen vaak over het hoofd gezien. Je krijgt de kracht pas als je dingen doet die hij je opdroeg te doen. Ook kun je geen discipelen maken zonder er zelf één te zijn en bereid zijn alles te verzaken. Markus 10, vers 28 tot 31. En Petrus begon tot hen te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde, zeide, voorwaar zeg ik u, er is niemand die verlaten heeft, huis of broeders, of zuster of vader, of moeder of vrouw, of kinderen of akkers, om mijnentwil en om het evangelie. Of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders, en zusters en broeders, en kinderen en akkers met de vervolging, en in de toekomende eeuw het eeuwig leven. Maar velen eerste zullen de laatste zijn, en velen die de laatste zijn, zullen de eerste zijn. Je kunt de evangelie niet met anderen delen als je nog steeds vastklampt aan deze wereld. En Jezus zeide tot hem, de vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waar hij het hoofd kan neerleggen. In het boek In het licht van de eeuwigheid schrijft Leon Ravenhill het volgende. Ik herinner me nog dat ik toen ik van school kwam stond te poppelen om erop uit te trekken en te prediken. Ik preekte wat in Brussel en ook in Londen en Newcastle. John Wesley zadelde zijn paard in Brussel en reed vandaar naar Londen en dan van Londen naar Newcastle. Maar ik had geen paard. Ik had geen auto of fiets, dus liep ik het. Engeland is geen groot land, maar probeer maar eens 400 mijl te lopen en je zult merken dat het behoorlijk ruig is. Daarna liep ik het opnieuw. Ik stopte in dorpjes, prekend terwijl ik ging met mijn slaapzak. Ik klopte op de deur van een kerk en vroeg, mogen we in uw kerk slapen? We hebben slaapzakken. Waar komen jullie vandaan? Van Cliff College. Ja, we hebben gehoord van Cliff College, dus dat komt wel goed. Maar soms keerden ze ons uit in de regen. Ik genoot van elke minuut. Soms konden we nergens komen. We hadden een kar en hadden er een tent in. We zetten hem op en sliepen er 's nachts in. We werden vele malen weggespoeld en omvergeblazen, maar dat maakte allemaal niks uit. Het evangelie is licht en Jezus heeft zijn eigen uitgeverij. Jezus zegt, en het evangelie moet eerst gepredigd worden onder alle volken. Wij worden verondersteld van alle mensen gelezen te zijn. Paulus zegt, daar gij openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet in stenen tafelen, maar in vlees en tafelen des harten. God publiceert zijn evangelie door gewone mensen te gebruiken wiens leven veranderd is door in het licht te leven. Paulus zegt, ik bid u dan, broeders, door de ontferming in God dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Je kunt de wil van God niet met je verstand uitwerken, maar je kunt wel omgevormd worden door Jezus te volgen. Je moet bereid zijn je leven voor Jezus te geven in zending of voor hem te leven. Jezus' zending was de wil van God te doen. Jezus bewees dat hij met de wet kon vervullen door hem, door alleen maar naar God te luisteren. Hij vestigde een nieuwe en levende weg. We mogen niet gelijkvormig worden aan deze wereld. Paulus gaat verder in Romeinen 12, vers 17 tot 21. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Draag zorg voor wat er eerbaar is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Vreed u zelf niet beminnen, maar geef de toon plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Indien dan uw vijand hongert, zo spijtig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te eten, want dat doende zult gij kolenvuren op zijn hoofd roepen. Word door het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap. Alleen God kan dit door jou heen doen door de kracht van de Heilige Geest. Velen geloven een leugen dat God een moeilijke opgavenmeester is en dat God hen helpt die zichzelf helpen. Maar als ze iemand zien die gelukkig is zichzelf te verloochenen en op God te vertrouwen ondanks de omstandigheden, dan kunnen ze geloven in het goede nieuws van het koninkrijk. Paulus zegt, want het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Zijn koninkrijk is hier en nu door de Geest en je hebt de gelegenheid om zijn stem te horen. Ik hoorde vaak Joseph Hitchcock zeggen, ik kan meer plezier hebben als alles fout gaat dan de meeste mensen kunnen hebben als het goed gaat met hen. Iedereen die spreekt moet eerst door God voorbereid worden om in het ambt gebruikt te worden. Paulus zegt, evenwel het vaste fundament God staat, hebben we dit zegel. De Heere kent degene die de zijne zijn en ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten, en sommige te eren en sommige te oneren. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn te eren, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid. En
if a man therefore purges himself of these, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. God will not use unholy vessels to do his work.
God zal geen onheilige vaten gebruiken om zijn werk te doen. Als God volk zich niet wil zuiveren, dan zal God in plaats daarvan engelen gebruiken. In deze laatste dagen, nadat de laatste heidene gered is en de bruid van Christus opgenomen is, zal dit gebeuren. We lezen dat in Openbaringen 14, vers 6. En ik zag een andere engel vliegende in het midden van de hemel en hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen aan hen die op de aarde woonden en aan alle naties en geslacht en taal en volk. Het ware evangelie wordt vandaag niet gepredikt. Men heeft het meer over dat Jezus redder gemaakt moet worden. Paulus zegt, want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heere, en onszelf dat wij dienaars van Jezus zijn, om Jezus wil. Als je niet Jezus als Heer predikt, dan misleid je jezelf en anderen. Paulus predikte niet alleen de waarheid, maar verklaarde dat hij ook naar God luisterde en de wil van de Vader deed om Jezus wil. Hij presenteerde zich als een dienaar van de Heer, omdat hij de Heer Jezus rechtstreeks hoorde en niet de dingen met zijn eigen verstand uitwerken. De evangelist Charles Grandison Finney was een Amerikaans predikant en leidde de tweede grote ontwaking in de Verenigde Staten. Hij zei dit in zijn autobiografie. Ik drong in mijn instructie altijd sterk op aan of volledige toewijding aan God, waarbij alles aan hem werd afgestaan, lichaam, ziel, bezittingen, om daarna voor altijd tot zijn glorie gebruikt te worden, als voorwaarde voor aanvaarding bij God. Zondags werden niet aangemoedigd te verwachten dat de Heilige Geest hen zou bekeren, terwijl ze passief waren, en nooit werd hun gezegd Gods tijd af te wachten, maar hun werd ondubbelzinnig geleerd dat hun eerste onmiddellijke plicht was zich aan God te onderwerpen, afstand te doen van hun eigen wil, hun eigen weg en zichzelf en alles wat ze waren en alles wat ze hadden, onmiddellijk over te geven aan de rechtmatige eigenaar, de Heer Jezus Christus. Hun werd geleerd dat het enige obstakel op de weg hun eigen koppige wil was, dat God hun onvoorwaardelijke instemming probeerde te krijgen om hun zonden op te geven en de Heer Jezus als hun gerechtigheid en verlossing aan te nemen. Er werd vaak op aangedrongen hun toestemming te geven en hen werd verteld dat de enige moeilijkheid was hun eigen eerlijke en oprechte instemming te krijgen met de voorwaarden waarop Christus hen zou redden en de laagste voorwaarden waarop ze mogelijk gered konden worden. Het geloof in God en God in Christus werd steeds op de voorgrond geplaatst. Ze kregen te horen dat dit geloof niet louter een intellectuele instemming is, maar de instemming of het vertrouwen van het hart, een vrijwillige, intelligente vertrouwen in God, zoals hij geopenbaard is in de Heer Jezus Christus. De leer van de rechtvaardigheid van de eindeloze straf werd dan volle benadrukt. En niet alleen de rechtvaardigheid ervan, maar ook de zekerheid dat zondaars eindeloos gestraft zullen worden als ze in hun zonde sterven werd krachtig naar voren gebracht. Zondaars werd in geen van de opwekkingen geleerd dat ze bekering hoefden te verwachten als antwoord op hun eigen gebeden. Hun werd gezegd dat als ze ongerechtigheid in hun hart beschouwden, de Heer hen niet zou verhoren en dat ze, zolang ze onboetvaardig leven, zondigden in hun hart en dat zo'n onboetvaardig en ongelovig gebed een gruwel voor God is. Maar als ze werkelijk geneigd waren om God een aanvaardbaar gebed aan te bieden, konden ze dat doen, want niets dan hun eigen halsstarrigheid stond hen in de weg om dat meteen te doen. Kortom, er werd moeite gedaan om de zondaar te besluiten voor het aannemen van Christus, zijn hele wil, verzoening, ambtelijk werk en ambtelijke betrekking, waarbij hij afstand deed van alle zonde, alle verontschuldigingen, alle ongeloof, alle hardheid van hart en elk goddeloosheid in hart en leven hier en nu voor altijd.
To accepting Christ, his whole will, atonement, official work and official relations.
Wie mensen de mogelijkheid geeft Jezus als verlosser te aanvaarden zonder Jezus tot hun Heer te maken, heeft veel schade aangericht. Handelingen 16, 31, Paulus zegt: geloof in de Heere Jezus Christus en je zult zalig worden, jij en je huis. In de Amplified Bible staat hetzelfde geschreven: geloof in de Heere Jezus Christus, geef jezelf aan hem over, neem jezelf uit je eigen hoede, vertrouw jezelf aan hem toe en je zult gered worden. Je moet geloven in de Heer Jezus Christus om gered te worden. Er is geen mogelijkheid om Jezus gewoon als redder te aanvaarden. Als je gelooft in de redder Jezus Christus en toch doet wat je zelf wilt, zul je achterblijven als hij terugkomt. Als je gelooft en hem als Heer van je leven aanvaardt, zullen er drie dingen zijn die je zult doen. 1. Je geeft jezelf aan hem over en stelt hem Heer als vast als Heer. 2. Kijk niet uit naar je eigen welzijn en comfort in deze tijdelijke wereld. 3. Luister naar elke aanwijzing door de Heilige Geest, zodat hij volledig voor je kan zorgen en je kan bewaren. Door Jezus tot Heer te maken en de Geest te gehoorzamen, zul je gered worden. Jezus zegt: mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun het eeuwig leven en ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand plukken. Ik geloof dat je nog steeds kunt vergaan en in de hel terechtkomt als je deze drie dingen niet doet. 1. Hoor en gehoorzaam zijn stem zoals die door de Heilige Geest medegedeeld wordt. 2. Leer God geleidelijk kennen door gebruik te maken van de gaven van het eeuwig leven. 3. Volg Jezus door jezelf te verloochenen en dagelijks je kruis op te nemen. Eeuwig leven is niet alleen maar eeuwig te leven. We lezen in Johannes 17, vers 1 tot en met 3. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel. En zeide: Heer Vader, de uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, omdat u ook uw Zoon u verheerlijkt. Gelijk gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij gegeven hebt, hij hun het eeuwig leven geeft. En dit is het eeuwig leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Door het geschenk, de gave van het eeuwig leven, kan ik God horen, gehoorzamen en leren kennen door genade, uit genade door geloof. Ik verdien dit geschenk niet, maar ik leer hem kennen door in zijn tegenwoordigheid te blijven. Hij spreekt nu, dus je moet vastbesloten zijn het geloof te bewaren door de geest te gehoorzamen en God zijn eigen uitweg te laten bieden en niets in het vlees te doen. Dit is ook een manier waarop we hem leren kennen, niet door comfortabel te zijn. Paulus zegt: zo dan, die meent te verstaan, ziet toe dat hij niet valt. U heeft geen verzoeking bevangen door menselijk, dan menselijk, Doch God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Hem leren kennen door uit genade door geloof hoort bij de eerste werken. Paulus zei tegen Timotheus: strijd de goede strijd des geloof, grijp naar het eeuwig leven, waartoe gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, dat die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onvervlecht en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heer Jezus. Jezus komt spoedig terug. We lezen in Matthäus 9, vers 36 tot en met 38. En hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, opdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. En toen zeide hij tot de discipelen: de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Bid dan de Heer voor de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstrootte.
And we read in Matthew chapter 9, verses 36 to 38. This is Matthew's Gospel, chapter 9. I'm starting in verse 36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them.
Er zijn veel moeilijkheden in dit leven die zonder God niet te vermijden zijn. Jezus zag al diegenen die alleen maar hun eigen weg volgden en had medelijden met hen. Paulus zegt in Galaten 6, vers 7 en 8: dwaalt niet. God laat zich niet bespotten, want wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwig leven maaien.
This is Galatians chapter 6 and verse 7. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever.
Dat is wat er vandaag werkelijk gebeurt. Het goede nieuws is dat Jezus nu de herder van jouw leven kan zijn. Het enige antwoord op zonde is de heerschappij van Jezus Christus. Maar je kunt dit niet het echte evangelie verkondigen als je hem niet eerst tot heer van jouw leven hebt gemaakt. We lezen in Johannes 1, vers 10 tot en met 12 het volgende. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven.
Verse 11. He came unto his own, and his own received him not. Verse 12.
Jezus was niet bang om in menselijke gedaante naar deze wereld te komen en om ons de weg te wijzen voor om te leven. Hij werd het offer voor onze zonden. Jezus' naam is ons gezag om naar anderen uit te reiken als we Christus volgen, en we zullen de kracht krijgen om alles te doen wat hij ons opdraagt. Jezus zegt in Matthäus 6, vers 34: wees dan niet bezorgd tegen morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
En vers 34: take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall.
Je hoeft niet aan morgen te denken, want Jezus kent het einde van het begin. Je hoeft alleen maar te doen wat God wil dat je nu doet. Het kan zijn dat hij iets zegt tegen je dat je mee moet nemen. Luister, gewoon vertrouw en gehoorzaam. Het aanbod van zijn heerschappij is inbegrepen in een persoonlijke relatie. Jezus heeft al laten zien dat hij persoonlijk van je houdt, doordat Christus voor je stierf aan het kruis. God kan je tot vissers van mensen maken als je werkelijk dagelijks jezelf verloochent en je kruis opneemt. Je kunt hem niet volgen door alleen het geschreven woord te lezen, Zonder God eerst te leren kennen, zul je falen. Als je alles op Gods manier doet, zul je vele getuigenis hebben van hoe God, ondanks de omstandigheden, een weg voor je baande en je iets geeft wat geld niet kan kopen.
Doing everything God's way, you will have many testimonies of how God made a way for you despite the circumstances and give you something money cannot buy.
Als je Jezus wilt horen, leren kennen en hem wilt volgen, kan ik het boek aanraden Mijn Schapen Horen met Stem van Joseph Hedgecock. Dat is te bestellen op de Nederlandse website en in het Nederlands vertaald. Als je een nieuwe start wilt maken, de beslissing wilt nemen om op het smalle pad te beginnen, dagelijks in de geest te zaaien en regelmatig berouw te ervaren, dan kan ik je het boek aanbevelen, Wakker Worden, de Tijd Raakt Op, deel 1 van Joseph Hedgecock. Te bestellen op de Nederlandse website, maar momenteel alleen in het Engels vertaald. Aan de Nederlandse vertaling wordt gewerkt. Laat de duivel je niet afkeren van de waarheid die nu door de geest beschikbaar is. Als je weet dat je tegen de waarheid verzet en je wilt weten waarom, dan kan ik het boek aanbevelen, The Guilted Prison, van Joseph Hedgecock. Dat is alleen in het Engels geschreven. Vandaag heb je een boodschap gehoord over het onderwerp het evangelie. Dat betekent goede nieuws. Het beste nieuws wat wij aan iemand kunnen vertellen, is dat Jezus Christus is bereid om niet alleen jouw redder, maar ook Heer van jouw leven te willen zijn. Hij heeft zijn liefde aan voor ons allemaal getoond. En nu moeten wij geloven dat Hij zijn manier van doen, de enige manier is om juist iets te doen. Als je een moeilijkheid hebt in je hart hebt op dit moment, om hem totaal te vertrouwen en te gehoorzamen, dan beleid het alsjeblieft. De enige manier om gelukkig te zijn, is om te vertrouwen en te gehoorzamen. Laten we bidden. Hemelse Vader, ik bedank voor iedereen die naar deze boodschap heeft geluisterd. En dat u in hun hart iets hebt opgewekt. Omdat ze die intieme relatie met u nog niet hebben. En dat u hun hart zult aanraden op dit moment. En geef hen vrijmoedigheid om te geloven dat zij dit leven kunnen leiden. Aan u vast kunnen klampen en vertrouwen, uw stem kunnen horen. En de werken kunnen doen die u opzij hebt gezet voor hen te doen. En dat ze u welgevallig zijn. Dat de werken welgevallig zijn voor u. Ik bid voor iedereen die heeft geluisterd. Dat u hen als een kanaal zult gebruiken. En dat ze niet bang zullen zijn. Niet bang zijn voor te lijden. Om oncomfortabel te leven. Maar dienen. En tot het einde zult behagen. In Jezus Christus naam. Amen. God zegen. Als je hier van deze boodschap hebt genoten. En je wilt in contact willen komen met deze organisatie, Servants of the Lost Ministries. Nou, dan kan dat via de website. Er is een telefoonnummer en ook een e-mailadres beschikbaar. God zegen. Bedankt voor het luisteren.